beste luisteraars. Welkom bij Hello Radio. Vandaag hebben we weer interessante gastsprekers uitgenodigd. De Nederlandse band Kalulu is vanmiddag bij ons. En met hen praten we over de ontwikkeling van hun bijzondere muziekstijl en de release van hun nieuwste EP genaamd Heartburning. Vandaag is ook de tweede aflevering van onze reeks over Sirus. Deze organisatie biedt hulp bij bedoeld en onbedoeld zwangerschap en begeleiding bij jonge en tienermoeders.
Inderdaad, en vandaag praten we ook over beauty styling en visagie. En dat doen we met styliste en auteur Amanda Rijf. Deze dame verzorgt regelmatig het uiterlijk van bekende Nederlanders en schreef het boek Flawless over natural beauty en styling. Het wordt weer een leuke uitzending en deze starten we zometeen met Amanda Rijf.
Welkom bij Hello Radio.
Dankjewel.
Hallo. Hey, hartstikke leuk dat je hier bij ons in de studio bent. En als make-up artist, ja, je ziet er natuurlijk ook echt zo uit. Prachtig haar, helemaal blue, hartstikke leuk. Hoe is het begonnen, jouw vak als make-up artist?
Ik kom uit de modewereld. Aha. En daar heb ik best wel lang styling gedaan. En ik kwam er eigenlijk achter dat je iemand heel mooi uit kan laten zien door een geschikte jurk voor een gelegenheid aan te hebben. Maar ik vond dat het niet klopte van de kruin af tot aan de schouder. Ik wilde heel graag een totaalplaatje kunnen afleveren. En dat lukte niet. Dus ik ben eigenlijk gaan verdiepen in hoe kun je nou een totaalplaatje afleveren. En wat klopt er niet aan het totaalpakket. Ik had altijd heel veel affiniteit met beauty.
Ja.
En ik ben me daar dus in gaan verdiepen. Dus ik heb een opleiding gedaan tot make-up artist.
Oké, nou, het klinkt hartstikke goed. En waar bestaan je werkzaamheden dan zoal uit?
Nou, inmiddels zit ik ruim 14 jaar in het vak. En mijn werkzaamheden zijn heel verscheiden geworden. Omdat ik ook zoveel vrouwen in mijn visagiestoel heb mogen ontvangen. Zo'n 15.000.
Zo.
Alle lagen, dat is heel veel inderdaad. Ja. Alle lagen van de bevolking, heel bijzonder. Maar ik heb in het begin van mijn visagiecarrière voor titels gewerkt, modeshows ook gedaan. En daarna heb ik als hoofdvisagist en accountmanager voor een bedrijf gewerkt, waarbij het van belang was voor mij om eigenlijk de schakel te zijn tussen de US en Nederland om dat merk goed zichtbaar te krijgen. Ja, dat is dan ook wel de periode geweest waarbij je gewoon heel veel mensen in je stoel krijgt, ook al omdat je trainer bent.
Ja.
Enzovoort, enzovoort. Maar ik vond, uiteindelijk merk ik nu dat als je huid er goed uitziet en ik zeg al dat je ogen staan goed, dan maakt het bijna niet meer uit wat je aan hebt. In de zin van als je een vuilniszak aan hebt, maar je straalt, hè, alsof het ook van binnenuit komt en het liefst komt het ook van binnenuit en een klein stukje hulp van buitenaf, dan kun je gewoon een 100% plaatje voor jezelf afleveren.
Ja, zeer zeker. Want wat moet ik me daarbij voorstellen? Wie komen er bijvoorbeeld zoal naar jou toe?
Mag ik namen noemen?
Ja, dat mag. Nou, dat mag hoor.
Oh, wat je wil, hè?
Nou, het, laten we zeggen, het kan een politiek iemand zijn. Ik geef ook privélessen bijvoorbeeld. Ik zit het meer aan de zakenkant. Dus mensen die gewoon heel hard gestudeerd hebben, en hoog in de boom zitten, niet de tijd hebben genomen om zich daarin te verdiepen. Daar stuur ik dan een stukje in bij.
Oké. En de mensen vinden dat natuurlijk heel prettig. Want het is ook een soort van pampering wat ze krijgen als
Absoluut.
Ze bij jou komen.
Ja.
Ja, lijkt mij ook wel heerlijk hoor trouwens.
Gaan we regelen.
Ja. En meestal is er ook een specialisatie, hè, voor een specifiek huidtype. Maar jij doet dat niet per se.
Nee.
Waarom is dat?
Ik denk mijn signature, dat heet de Flawless Face.
Ja.
En waar het om gaat is, Flawless staat niet voor volledig vlekkeloos, maar meer dat er gewoon rust is in je gezicht, waardoor je beste kenmerken naar voren worden gehaald. Dus ik zoom heel erg in op wat iemands beste kenmerken zijn.
Ja.
En probeer zoveel mogelijk rust te creëren in het gezicht, waardoor je op die manier al kan stralen. Dus ik denk dat het voor mij belangrijk is dat er gewoon heel sterk een balans is tussen de binnenkant en de buitenkant.
Ja.
En dat is ook mijn streven. En dat je in een spiegel kijkt, blij bent met jezelf en denkt, hey, ik zie er lekker uit. Het klopt met hoe ik me voel.
Ja.
Dus dat is uiteindelijk wat ik doe. Dat vind ik het belangrijkste. En van daaruit kan ik alle kanten op gaan. Natuurlijk, als je huid heel rustig is, dan kun je ook volledige make-up neerzetten. Bijvoorbeeld afhankelijk van je werk of waar je naartoe gaat. Maar die basis is voor mij het allerbelangrijkste.
Oké, maar ben je ook dan schoonheidsspecialist? Doe je ook echt iets met de huid voor de mensen?
Ik ben ook schoonheidsspecialist. Ik moet alleen zeggen dat ik daar... Ik heb een keuze gemaakt om de fysieke kant op te gaan. Ja. Het enige enorme voordeel van een schoonheidsspecialist zijn is dat ik een huid kan lezen.
Ja.
Dus ik kan heel goed al heel erg naar die basis. Want voor de make-up is een goede huidverzorging en reiniging gewoon essentieel.
Ja.
Want zonder dat begin je eigenlijk al verkeerd. Dus dat zou heel erg zonde zijn. Dus daar kijk ik heel erg naar. Ik zoom daarop in. Kijk naar de behoeften van de huid op dat gebied. Maar voor mij gaat het nog veel verder naar qua balans tussen wie je bent, waar je voor staat. Een stukje zelfbewustwording, een stukje yoga, een stukje meditatie en dat soort dingen.
Ja, dus eigenlijk het totaal plaatje.
Ja.
Oké. Want ik kan me zo voorstellen dat je ook mensen tegenkomt waarvan je op voorhand gewoon weet van nou, dit klopt niet helemaal. De persoon, ik spreek de persoon. En wat ik in het gezicht zie, dat zegt genoeg dat het niet helemaal in balans is. Hoe ga je daar dan mee om?
Allereerst vind ik het heel belangrijk om te luisteren.
Ja.
En ook echt goed te luisteren. En niet om te horen, om antwoord te geven, maar echt om te luisteren, om te begrijpen wat iemand zegt. Als iemand uitlegt waarom iemand een bepaalde look en feel neerzet.
Ja.
Vaak zit daar een reden achter. Het kan ook een stukje gebrek aan know-how zijn, dat kan. Maar ik zal nooit oordelen aan de hand van wat ik in eerste instantie zie. Dus ik laat iemand eerst uitleggen en dan ga ik bijsturen. Wat ik belangrijk vind is dat iemand zichzelf door mijn ogen leert bekijken. Dus ik kijk in onderdelen en dan begrijpt iemand ook hoe ik iemand zie op een respectvolle manier. En is dan ook zelf in staat om dat aan te passen als diegene dat wil.
Ja, precies. Want soms, het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat je de mensen niet in hun waarde laat. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Maar ik kan ook best wel erin komen dat er soms mensen zijn die zelf nog niet helemaal het hebben gevonden. Hè? En dat ze denken van ja, ik voel me niet tevreden, maar weten niet meteen waar dat aan ligt.
Klopt.
Dus daar heb je ook wel mee te maken, heel duidelijk.
Ja.
Oké. Huidverzorging is natuurlijk is gewoon heel erg belangrijk. Waar gruwel je van?
Gruwel vind ik wel een groot woord. Ik vind het heel interessant als mensen zeggen dat ze hun gezicht alleen met water wassen, bijvoorbeeld.
Ja, of gewoon misschien helemaal geen zeep, niet, helemaal
nee,
niks, alleen een beetje water.
Dat ze denken dat met water dat dan voldoende is na een dag buiten zijn geweest. Nou, dat is het dus niet. Dus dat vind ik in eerste instantie gewoon heel erg bijzonder.
Zijn maar heb mensen je het dan over mensen die bijvoorbeeld geen make-up dragen? Of?
Nou, ik ben van mening dat je niet per se make-up hoeft te dragen om je gezicht goed schoon te houden.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook te maken met vuil van buitenaf. Wat gewoon in een soort van laagjes op je huid ligt, al dan niet in je huid trekt. Dus ik vind goede reiniging sowieso heel belangrijk.
Ja.
En daarnaast ben ik ook echt een voorstander van een stukje reiniging van binnenuit. Ik zweer bij je. Een kopje gekookt water met citroen, het liefst gember, op een nuchtere maag.
Ja, dat zijn want als je inderdaad van binnenuit ook wil kunnen stralen, dat
gaat twee kanten op.
Ja, zeer zeker. En gebruik je natuurlijke producten?
Ook.
Ook, het is een combinatie.
Ja, ik ben wel heel erg bewust van de ingrediënten.
Ja.
En afhankelijk van wat ik moet gaan neerzetten, werk ik met, het liefst, ik noem dat biomedisch. Dus producten die zoveel mogelijk voedingsstoffen hebben. Maar je hebt ook natuurlijk wel te maken met ingrediënten die de houdbaarheid verlengen. Daar ontkom je niet altijd aan. Ja. Ik ben zeker een voorstander van organic.
Oké. Nou ja, het is ook best wel zo dat in de industrie van cosmetica, er is heel veel synthetisch natuurlijk. En dat hoeft niet per definitie slecht te zijn. Ik denk wel dat het belangrijk is van hoe je uiteindelijk de totale verzorging en allemaal dat soort zaken zelf doet. Ja, dat is natuurlijk hoe het werkt. Ja, als jij zegt van, nou, niet iedereen gaat naar een schoonheidsspecialist, want dat gebeurt eenmaal. Hoe kun je dan toch zelf bijvoorbeeld thuis het beste resultaat behalen?
Door 2 keer per dag sowieso in je gezicht te wassen. Iets van met een reiniging, wat een foamingreiniging bijvoorbeeld, of een crème reiniging. Dat sowieso, ik geloof heel goed in maskers. Gewoon ja. om het vuil van de dag van je huid te halen. Hoeft niet lang, hoeft niet heel veel tijd te kosten om het sowieso te realiseren natuurlijk. Je kan een masker op hebben terwijl je achter je laptop bezig bent. Maar die wel, maar die gewoon wel gewoon zijn werk kan doen.
Ja.
Dus ik geloof wel in een dieptereiniging. En dat kun je gewoon heel makkelijk doen voordat je gaat slapen. Nadat je gezicht hebt schoongemaakt. Of in de ochtenduren, is net wat je het beste uitkomt.
Want dat is wel wat je vaak hoort, hè? Dat dames over het algemeen zoiets hebben van, ja, dat kost allemaal zoveel tijd. En dan moet je weer dit doen, dan moet je weer dat doen. En dan hebben ze dan niet zoveel zin in.
Nee. Maar op zich begrijp ik dat. Ik heb ook wel eens dagen dat ik denk van, het moet er nog allemaal, zeg maar. Ik moet nog mijn gezicht schoonmaken, terwijl mijn bed echt wel roept. Maar ik geloof, je huid krijg je maar 1 keer in je leven mee.
Klopt.
Het is een investering in jezelf. En ik vind dat je daar goed voor moet zorgen.
Ja.
En je huid zegt ook heel erg veel over wie je bent en je levensstijl.
Ja.
Dus als je goed voor jezelf zorgt, dan is dat zichtbaar.
Ja, zeer zeker. Want hoe ziet bijvoorbeeld jouw dagelijkse routine eruit op het gebied van huidverzorging dan? Ja. Ik alles te weten.
Ja, heb je even. Ja. Nee. Sowieso dus eerst dat glas gekookt water, daar zwerk ik gewoon bij.
Ja, of wat je net zei met citroen en gember.
Ja, het liefst
doe je dan.
Wel.
Ja.
En ik vind het heel lekker om onder de douche sowieso een milde reiniging te gebruiken. Ik vind het ook prettig om in laagjes te werken. Dus ja. Als ik denk aan huidverzorging, dan gaat er eerst een serum op.
Ja.
En daaroverheen een crème voor de dag. Het liefst ook gewoon met een SPF.
Ja,
sowieso.
Of zon of UV.
Inderdaad, ja. Ook voor een donkere huid.
Ja.
Net zo belangrijk, wordt ook vaak een beetje vergeten, denk ik.
Hoe komt dat, denk je, dat... Ja, mensen dat toch vergeten of daar niet echt bij stilstaan.
Ik denk dat ze niet heel erg nadenken over het invloed. Het invloed wat het kan hebben als je niet een SPF-factor. Dus je zult vaak denken van, als de zon schijnt, dan denken ze er wel aan.
Ja.
Maar zelfs een dag als vandaag, in de herfst, in winter, dat het dan minder belangrijk zou zijn.
Ja, maar UV-straling is er gewoon.
Exactly. Dus je zou het gewoon het hele jaar door moeten gebruiken. Tuurlijk zitten de gradaties in SPF-factors. Je kan er ook voor kiezen om een iets minder hoge variant in de winter. Maar ik zou het sowieso gewoon iedere dag doen. En wat ik al net zei, een donkere huid is er net zo goed bij gebaat om het te gebruiken.
Ja, absoluut.
Amanda.
Ja.
We hebben het nu de hele tijd over vrouwen.
Oh.
Maar hoe ga je om met mannen als het gaat om uiterlijke verzorging? Adviseer je die ook?
Ja, adviseer ik zeker ook.
En ja, zijn die even consistent ook in het gebruik van...
Nee. Nee. Okay. Maar ik geloof, ik zeg het, it's all about education. Dus als je iemand een beetje daarin opleidt, dan is het echt wel haalbaar. Mannen hebben een andere huidstructuur, sowieso een stukje dikker. Dus het is heel goed voor mannen ook echt om een dagelijks te reinigen. In ieder geval, en huidverzorging te gebruiken. En het liefst ook eentje natuurlijk met een SPF-factor.
Ja. Nou heb ik ook begrepen dat je gespecialiseerd bent in meerdere huidtypen. Dus donkere huid, lichte tinten huid, blanke huid.
Ja.
Gaat dat jou allemaal even makkelijk af? Of heb je daar een bepaald patroon voor? Nou, ik ga die persoon nu behandelen en die heeft een lichte huid bijvoorbeeld. Is dat heel anders ten opzichte van de andere huidtypen?
Er zitten natuurlijk verschillen in.
Ja.
Een blanke huid heeft vaak meer roodheden. Die kunnen wat meer last hebben van histamine. Waardoor een stukje wanden zo snel of als ze boos zijn. Of juist blij zijn en heel snel rood worden. Maar ook couperose, zo'n sprongen haarvaartje in het gezicht. Dat soort dingen. Dus dat zijn wel dingen die ik dan adresseer. Vaak een dunnere huid. En donkere huid, de hele andere kant, heeft vaak een wat dikkere huid. Kan heel goed een soort van niks aan de hand huid zijn. Maar als het dan het is zoals een plekje, dan kan het heel lang duren voordat het herstelt. En dat is dan best wel zichtbaar. Dus daar let je dan wel echt op. Dan zoom je op in.
Ja, want je hebt ook mensen die last hebben van acne bijvoorbeeld.
Klopt.
En dat is al wat zwaarder natuurlijk. Dus er zijn zoveel uittypen zeg maar in omloop.
Ja,
ik vind het wel knap als je dat...
In omloop.
Ja, in omloop. Ja, een beetje onhandig geformuleerd.
Nee hoor, leuk. Ik denk dat het sowieso belangrijk is voor mensen die acne hebben. Ik merk heel vaak dat mensen die ik in mijn stoel krijg, dat ze te zware foundation gebruiken.
Ja.
Omdat ze denken dat ze op die manier camoufleren. Terwijl je ook kan zeggen, ik zoom echt puur in op de plekjes die het nodig hebben. Er zijn producten voor, zoals een camouflage die bijvoorbeeld antiseptisch werken.
Ja.
Dat betekent dat je en het plekje camoufleert, of als het er meerdere zijn, als het om acne gaat. En dat je de rest van de huid gewoon rustig laat, waardoor je dus geen maskerachtig effect krijgt.
Dat is een mooie tip.
Nou ja, vroeger zag je dat best wel vaak. Tegenwoordig zie ik het wat minder. Hè? Als ik gewoon kijk op mensen op straat bijvoorbeeld, dan kwam je dat af en toe wel tegen dat je dacht van, joh, nou die heeft echt heel veel make-up opgesmeerd. En vaak zie je dan ook dat die huid eigenlijk door de make-up heen, dat een slechte huid is. Denk van, je moet er toch iets anders mee gaan doen.
Ja.
Dat is gewoon een beetje jammer. En je hebt ook een boek geschreven. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik nog even van je weten, welke gereedschappen moet je echt in huis hebben, omdat dat gewoon echt een must is?
Op het gebied van visagie zijn secret concealers of concealer kwast heel belangrijk. Dat leg ik even uit. Want een concealer, vaak denken mensen als ik het met mijn vinger aanbreng. En een concealer is een product wat je onder je ogen aanbrengt om kringen optisch te verdoezelen.
Ja.
Om het gewoon wat rustiger te maken. En een beetje goede concealer heeft ook nog eens voedingsstoffen. Dus dan heb je en de stukje verzorging en de kleur. En als je dat met je vinger aanbrengt, dan heb je al gauw kans op een afdruk in plaats van dat je in je nerven werkt. Dus de kracht is om in je nerven te werken. Waardoor
van de huid.
Precies, waardoor je niet een krakkelee effect krijgt gedurende de dag. Dat soort van ophoping. Ja, het klinkt allemaal plastisch, maar
nou, hier
zo ziet het er dus wel een beetje
duidelijk
uit.
Ja.
Je ziet gewoon duidelijk het verschil als iemand die het heel zo eventjes met de vinger heeft gedaan, of iemand die net even iets meer tijd heeft genomen in de ochtend en het gewoon met een kwastje heeft gedaan. En je komt ook veel dichter bij je onderwimper, tussen je haartjes. Dus hoe kort je nagels ook zijn, dan kom je gewoon eigenlijk niet met je vinger.
Nee.
En vaak bij heel veel vrouwen, en heel vaak juist Nederlandse vrouwen, die hebben daar best wel wat roodheid.
Ja.
Dus een kwast is essentieel daarin.
En moet daar dan ook nog iets overheen daarna? Of is dat niet noodzakelijk?
Het hangt er vanaf of iemand, wel of niet oogverzorging gebruikt.
Ja.
En wat bedoel ik daarmee? Als iemand bijvoorbeeld al heel wat droge huid heeft onder de ogen, als je dan nog eens een extra laagje, laten we zeggen poeder, gebruikt om dat af te poederen, dan krijg je toch een heel wat vochtarm effect.
Ja.
Dus ik kijk altijd even welke kant het op gaat als ik een concealer heb aangebracht om te zien wat het gaat doen.
Oké. Okay. Naast dat, zeg maar, de concealerkwast, zijn er nog andere gereedschappen waarvan je zegt van ja, dat hoor je gewoon wel in huis te hebben als je make-up gebruikt of huidverzorging doet?
Ik geloof erg in goede oogschaduwkwasten. Heel vaak bij een als je een oogschaduwdoosje koopt, zitten daar van die sponsachtige kwastjes bij.
Maar die worden heel roezelig op den duur.
Sowieso. En ik adviseer hem die gewoon meteen weg te gooien. En gewoon te investeren in goede kwasten. Sowieso heb je veel meer plezier met het aanbrengen. Zeker als het om een smoky eye gaat. Ik noem het altijd de sunrise, van donker naar licht.
Ja.
Daar heb je twee kwasten nodig. En het is een eye creaser. En het is een oogschaduwkwast met een ronde top. En ik noem het eigenlijk mijn ruitenwisser, omdat je van daar heel makkelijk van rechts naar links kan.
Ja.
Zonder dat je happen krijgt in je kleur. En dan heb je ook nog te maken met een kwast waarbij je dus heel fijn kan blenden. En zorgen dat je dus ook echt de verloop krijgt van donker naar licht. En dat je niet ziet waar iets begint of eindigt.
Precies. Oké. Okay. Hey, je hebt het boek, wat ik zei het net al, het boek van jou, dat heet Flawless. En wat was je motivatie om dit te gaan schrijven?
Ik kreeg heel veel vragen van mensen over het gebruik van producten. En ik vond het tijd om alle vragen of alle antwoorden op de vragen eigenlijk te bundelen.
Ja.
Maar ook om op anekdotische wijze te vertellen hoe het is als je binnen een halve meter staat. Ik denk dat er heel weinig mensen over schrijven hoe dat voelt.
Ja.
Heb ik wel eens iemand naar huis gestuurd? Zo ja, waarom?
Ja.
Maar ook mensen met wie ik een bijzondere band heb opgebouwd binnen die halve meter.
Ja.
Dat vond ik ook wel heel leuk om dat neer te zetten. Maar ik wilde ook de jeugd wat meer aanspreken op het gebied van budget make-up.
Ja.
Wat je wel kan investeren en wat je beter misschien kan laten.
Ja, ze want make-up is overal te krijgen. En,
absoluut.
En kwastjes en dingetjes ook, maar kwaliteit. Hè, dat,
er zit een heel groot verschil in kwaliteit. En ik wilde dat toch wel, wilde dat heel graag meegeven.
Ja.
Ja. En ook gewoon de dingen die voor mij hebben gewerkt om een balans te vinden binnen mijn binnenkant en buitenkant.
Ja, precies. Nou, we vinden het sowieso een heel mooi boek. Het ziet er fantastisch uit. We hebben het ook hier in de studio.
Ja, prachtig. Ja. Rijk geïllustreerd. Leuke plaatjes. En heel veel tips. Vooral heel veel tips. Voor eigenlijk voor iedereen.
Ja, het is een leeftijdloos.
Leeftijdloos boek. Ja, ziet er leuk uit. Ja.
Dankjewel.
Nou, supergoed. En je verzorgt ook regelmatig de visagie van BN'ers. Kwam ik tegen. En je verzorgt ook seminars. Kwam ik ook tegen. En wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe gaat dat in zijn werking?
Dat zijn twee totaal verschillende dingen natuurlijk.
Okay.
Dus laten we zeggen, als publiekelijk spreker heb ik zitten we wat meer aan de zakenvrouwenkant.
Mm-hmm.
Wat leuk is, als je zoveel ervaring hebt, zullen we maar zeggen, is dat je wat gelaagder over beauty kan praten. Dus dingen als, wanneer draag je een rode lipstick en wanneer niet? Wat wil je uitstralen?
Ja.
En daar kan ik heel erg, denk dat er weinig over wordt nagedacht. Maar ook de kleurkeuze. Wanneer gebruik je bijvoorbeeld wel een rode lipstick waar een blauwe ondertoon in zit? En wat doet het voor je? Nou, ik kan vertellen dat een lipstick ongeacht, en zeker rood met een blauwe ondertoon, je oogwit witter maakt, je oogkleur verheldert, je lach stralender omdat je tanden witter maakt. Dus alles is eigenlijk te onderbouwen. En dat is heel leuk. En dat is ook leuk om op die manier een seminar te geven.
Ja.
Mensen die bijvoorbeeld diepliggende ogen hebben. Hoe haal je die optisch naar voren? Nou, iedereen vindt de eyeliner op zich spannend. Maar niet iedereen kan een eyeliner dragen. Dus ik leer dan hoe je de eyeliner verplaatst.
Ja, ja. Nou, dat klinkt echt super interessant.
Het verplaatsen van de eyeliner. Leuk.
Verplaatsen van het lijntje, waardoor je dan toch optisch je ogen naar voren haalt, maar je oogbed dus intact houdt.
Ja, zo. Nou, daar moet je echt voor naar een seminar, hoor ik al gelijk.
Maar ga je dan ook verder? Dat je ook op het gebied van kleding nog advies geeft of mensen zeg maar toewijst van ga daar eens mee praten?
Ik stuur dan inderdaad mensen door. Kijk, omdat ik wel mode ervaring heb, kan ik wel al gauw zien wat voor kleuren nou wel werken, wat voor kleuren niet werken. Maar het is niet zozeer dat ik me daar heel erg in specialiseer.
Ja, maar als je een vrouw, een zakenvrouw hebt die een belangrijke presentatie moet doen voor een groot publiek, moet ze dan opvallend opgemaakt worden of juist ingetogen?
Ik geloof heel erg in ingetogen.
Wel ingetogen.
Ja, ik heb van de week, ik weet eigenlijk niet of ik mag noemen, dus doen we niet. Maar in ieder geval een visie verzorgd voor een heel groot groep sprekers.
Ja.
En het leuke is dat het zijn zulke uiteenlopende vrouwen.
Ja.
Die allemaal een boodschap hebben of juist een instrument gaan bespelen on stage. En iedereen stuk voor stuk anders opgemaakt, maar wel ingetogen, waarbij hun beste kenmerken gewoon naar voren zijn gehaald.
Ja, heel
waarbij
belangrijk.
Ze gewoon echt zichzelf zijn.
Dus je laat blijven. Echt de identiteit van elke persoon laat je duidelijk zien.
Absoluut.
Dat
absoluut.
Is heel belangrijk.
Ja, en ook vooral intact, hè? Want dat mensen niet opeens denken van wow, ik zie er zo anders uit. Ik kan mezelf niet meer herkennen hierin.
Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Dus dat doe ik dus ook niet.
Oké. Okay. Hey, heb jij nog bepaalde toekomstplannen op dit gebied wat je allemaal doet? Veelzijdigheid natuurlijk.
Ja, ik wil sowieso verder met schrijven. Ik vind het schrijven gewoon heel erg leuk.
En dan hou je het wel in de hoek van beauty?
Ik hou het voorlopig wel in de hoek van beauty. Maar beauty is natuurlijk heel breed.
Klopt.
Dus het kan op allerlei manieren worden geuit. Daarnaast ben ik nu bezig om te kijken of we de Engelse markt kunnen aanboren.
Ja.
Ik ben zelf Brits, in Engeland geboren en bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus ik zou het heel leuk vinden om.
Leuk, ja. Ja.
Dus daar ben ik ook druk mee bezig.
Ja.
En daarnaast komt er binnenkort een limited edition beauty product op de markt wat mijn naam mag dragen.
Ja.
Spannend.
Spannend. Nou, super top. Klinkt helemaal goed. We zijn er al weer doorheen. Je ziet het, hè? Het gaat ontzettend snel.
Ja. Maar wel heel leuk.
Heel leuk, ja, zeker weten. Wij vonden het ook echt heel informatief. Dus ik denk dat het boek sowieso wel goed gelezen mag gaan worden. En volgens mij wordt het al wel heel goed gelezen. Het is iets wat elke vrouw moet weten. Hè? De tips en tricks.
En mannen, hè? Niet te vergeten.
En, ja,
niet
mannen vergeten, natuurlijk nee. ook.
Ja.
We wensen je heel veel succes, Amanda. En ik wil je hartelijk danken voor jouw beauty story.
Ja, heel graag gedaan. Dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Dankjewel.
Nou, fantastisch. Wij gaan er even uit. We gaan even luisteren naar muziek. En zo dadelijk de tweede aflevering van onze reeks over Cyrus. De organisatie die hulp biedt bij bedoeld en onbedoeld zwangerschap. En begeleiding bij jonge en tienermoeders. Tot zo.
Oh, leuk. Like no other. Flawless. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection. Maybe. Flawless. Maybe. Absolutely flawless. Perfection, perfection, perfection. Maybe tonight. We'll flawless. See you tonight. Absolutely flawless. Beautiful. Perfection, perfection, perfection. Flawless. Absolutely flawless. And it's no good waiting by the window. It's no good flawless. Waiting for the absolutely sun. Flawless. Please believe me. You dream of, they don't fall in the flawless, of no one. Absolutely flawless. And it's no good, and it's no good waiting, flawless, waiting, absolutely flawless. And it's no good, and it's no good waiting, yeah. You got to go to the city.
Vandaag is de tweede aflevering van onze reeks over Cyrus. Deze organisatie biedt hulp bij bedoeld en onbedoeld zwangerschap en begeleiding bij jonge en tienermoeders. We praten daarover met Hanny Visser, Inger Zijlstra en Tamara. Tamara, vorige keer vertelde je over jouw zwangerschapsperiode tijdens je studie en dat je via Cyrus begeleiding hebt gehad met de acceptatie van je zwangerschap en om het een en ander op een rijtje te kunnen zetten. Kun je aangeven hoe dit verder verliep en wat je zoal meemaakte?
Eigenlijk de acceptatie.
Ja.
En ook wel wat voorbereidende dingen van wat gaat er nu gebeuren. Ik heb bijvoorbeeld 6 maanden lang geen inkomen gehad. Omdat er dus gewoon voor mij eigenlijk geen ruimte in mijn hoofd was om dat te regelen. Dus toen hebben we een bijstandsuitkering kunnen aanvragen. Ja. Was mezelf niet gelukt. Ja, dat klinkt heel stom, maar er was gewoon echt geen ruimte voor mijn hoofd.
Nou ja, er is een ontzettend papierwinkel natuurlijk wat wordt opengetrokken. En daar kan me best wel voorstellen dat je daar niet toe in staat bent op zo'n moment.
Ja, dat klopt.
Ja, best wel een verhaal dit. Een best wel heftig verhaal. Maar je bent wel heel dapper. Zo kom je wel over bij ons in ieder geval dat je dit ook allemaal doet. En we hebben het natuurlijk ook over het studeren. Nou heb jij op een gegeven moment de keuze gemaakt om daarna te gaan werken. Maar als we kijken naar andere jonge vrouwen die jullie begeleiden, hoe staan die ervoor in het proces van studeren en zwanger zijn? Want Hanny, zijn er ook herkansingsmogelijkheden omdat er zoveel gebeurt in hun leven?
Ja, dat moet echt heel erg goed in overleg met school plaatsvinden. Helaas gebeurt het nog wel eens dat de student die zwanger is er ook voor kiest om tijdelijk te stoppen. Omdat het natuurlijk ook wel best wel veel is tegelijk. En je gaat je voorbereiden op het ouderschap en je moet naar school. En je hebt je netwerk. Het is heel veel. Hè? Als student heb je al heel veel. Ja. Laat staan als je ook nog zwanger bent daarnaast. Dus, de een redt dat wel en de ander niet. En het is ook maar net wat je wil. Hè? Sommigen kiezen ook bewust voor, ik stop nu, kan ik me op mijn kind focussen en dan ga ik daarna weer verder. Wij stimuleren wel om de studie zoveel mogelijk af te maken. Omdat het ook voor de toekomst helpt om werk te vinden en weer verder te gaan met je leven. Dus, maar het moet wel mogelijk zijn en haalbaar, psychisch ook of emotioneel, wat je aan kan.
Inger, als je denkt in percentage zo'n beetje van de uitval van degene die zwanger is en studeert en degene die doorgaat, waar moeten we dan aan denken?
Ik heb niet per se een antwoord op de percentage, maar ik ben zelf ook studerende moeder geweest.
Ja.
En niet onbedoeld, maar wel, was wel pittig om te combineren met elkaar.
Ja.
Ja. Ja.
Hoe ging dat bij jou?
Ik studeerde in deeltijd en ik werkte daarnaast al.
Dus je studeerde en je werkte?
Ja, en ik werd moeder. Ja.
Ruimte om te kolven. Is er zoiets op een school?
Nou, ik was in mijn laatste jaar aan het afronden, zeg maar. Dus ik heb even een pauze gehad van 3 maanden. En ik had het afstudeertraject en dat heb ik thuis kunnen doen. Dus dat heb ik niet meer op school hoeven doen. Dus ik heb niet heel veel kolven op school. Maar ik weet wel dat ze daar, volgens mij zijn ze daartoe verplicht. Net als dat werkgevers zijn het ook verplicht om zo'n ruimte te regelen.
Hanny, als we nou kijken naar de scholen, die staan ook al onder druk. Beperkte financiering, werkstress van de docenten, moet allemaal maar kunnen met weinig geld. Dat is bij iedereen bekend. En als er dan ook nog jonge moeders erbij komen die eigenlijk niet in die pas mee kunnen gaan. Is het dan onwil of onmacht van deze scholen om daarin tegemoet te kunnen komen?
Nou, ik denk soms ook wel onmacht. Ik bedoel, als je hoort inderdaad dat de leraar tekort is. Maar op zich is natuurlijk een schoolmaatschappelijk werker alleen voor de leerlingen. En, dus dat doen als het goed is, de leraren niet zelf. En daarom hoop ik ook dat ze ons ook weten te vinden. Als ze zelf daar geen ruimte voor hebben, dan kunnen we in samenwerking samen wel iemand ondersteunen die dat toch wil.
Weten ze jullie ook te vinden?
Nog niet altijd heel goed, denk ik. Maar ze hebben ook wel samenwerkingen met andere organisaties. Ook prima. Het gaat ons erom dat ze geholpen worden.
Ja.
En Inger heeft veel contact met scholen. Dus op die manier kennen ze ons. Wij proberen ook wel zelf contact te leggen. Of als ik een keer iemand heb op een bepaalde school. Op die manier krijg je contact en leren ze ons kennen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk wel een hele belangrijke.
Nou, heel goed. Inger, jij bent degene die zich voornamelijk bezighoudt met het geven van voorlichting op scholen. Maar ik wil graag toch eerst even weten hoe jij bij Sirus terecht bent gekomen.
Ik heb een hele andere achtergrond. Ik heb heel lang in de kinderopvang gewerkt. En pedagogiek gedaan. En ik zag een vacature voorbij komen. En het leek me gewoon ontzettend mooi. En ik heb een trainersopleiding gedaan. Dus ik was wel gewend om voor de groep te staan. En ik wilde daar graag veel meer mee doen. En ik zag het voorbij komen. En ik dacht, hier heb ik ook nog de kans om iets goeds te doen voor de maatschappij. Zeg maar, om iets te betekenen en invloed te kunnen hebben, zeg maar. En dat was de reden dat ik heb gesolliciteerd.
Oké.
Op het moment dat ik het voorbij zag komen, werd ik meteen helemaal enthousiast. Ik dacht, dit zou ik heel graag willen doen. En die kans heb ik gekregen.
Nou, heel mooi.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Is het al lange tijd terug?
Een jaar geleden ongeveer nu.
Een jaar geleden. Ja. Nou, is inderdaad de felicitatie nog zeker op zijn plek.
Nou, geef jij voorlichting op school?
Ja.
En voor wie is deze voorlichting precies bedoeld? Zijn er verschillende groepen waarvoor jij preventielessen geeft?
Ja, eigenlijk in de leeftijd van 12 tot 20, zeg maar. We komen ook wel op basisscholen, groep 7, groep 8.
Dat is jong.
Ja, dat is heel jong.
Ja.
En dan is de les wel aangepast ook naar het niveau. En minder naar eigen inleving, maar meer van in het algemeen, zeg maar, voorlichting.
Meer de algemene voorlichting. Dus dan is het niet per se geënt op onbedoeld zwangerschap.
Ja, dat is zeker wel een onderwerp wat we aan bod laten komen dan. Ik vraag dan bijvoorbeeld, hebben jullie mensen in de omgeving die zwanger zijn? Of ken je iemand die zwanger is geweest? En hoe is dat voor diegene? En is een zwangerschap altijd gewenst? Of is dat altijd gepland?
Ja.
En op die leeftijd hebben ze daar nog helemaal niet echt over nagedacht. En dan kunnen ze daar zich wat meer in inleven. Dus het is zeker wel een onderwerp wat aan bod komt.
Wat is de reden dat jullie op zo'n jonge leeftijd al beginnen met deze vorm van voorlichting?
Ik denk ook een stukje bewustwording. Dat is sowieso zeg maar de reden van onze voorlichting.
Ja.
Maar op die leeftijd gaat het ook over de verandering in de puberteit. En dus niet alleen op onbedoelde zwangerschap.
Nee, uiteraard niet. Ja. Zij is een beetje jong
ja,
voor, inderdaad.
Precies, ja.
Ja. Ja. Maar je werkt er zo naartoe van naar die, inderdaad die verandering naar, van puberteit. Ja. En volwassener worden of tienerschap en dat soort zaken.
Ja, hoe ze daarmee omgaan. Ook hoe ze grenzen aan kunnen geven.
Ja.
Op die leeftijd is het natuurlijk ook al belangrijk. En verder komen we op, ik kom op eigenlijk allerlei scholen, middelbare scholen, alle niveaus, mbo, praktijkonderwijs, ook wel speciaal onderwijs.
Ja, en studenten, vallen die ook binnen jouw vizier?
Ik kom voornamelijk op mbo scholen wel.
Ja.
HBO op dit moment nog niet.
Nee.
Maar we doen wel in de zomer gaan we allerlei studenten evenementen af. Dan hebben ze een intreeweek of een... dan staan we daar met een kraampje en geven een soort mini-voorlichtingles. Of dan gaan we in ieder geval in gesprek met jongeren daarover. Dus op die manier proberen we de HBO en WO-studenten ook te bereiken.
Ja. Ja.
Welke onderwerpen bespreek je zoal?
Onder andere natuurlijk onbedoelde zwangerschap, relaties, seksualiteit, weerbaarheid ook. Van hoe kan je nou je grenzen aangeven? Want in de heat of the moment kan nog zo van jezelf denken van ik weet heel zeker wat ik wel en niet wil. Maar als je verliefd bent en met al je hormonen is het dan toch wel een stukje lastiger.
Ja.
Dus om ze daar ook echt over te laten over nadenken. We hebben animatiefilmpjes. Dat zijn hele korte, hele leuke filmpjes. Waarbij situaties geschetst worden. Eentje gaat over sexting. Waarbij een jongen een foto krijgt van zijn vriendin. En hij is op dat moment in zijn vriendengroep. En die zijn nieuwsgierig naar wat hij heeft gekregen. En dan komt er in beeld van wat doe jij? Hoe ga jij daarmee om? Zou hij die foto laten zien? En op die manier gaan we dan in gesprek met de jongeren. Van als je zo'n foto krijgt, wat doe je er daarmee? Dat is natuurlijk echt een enorm thema ook, sexting.
Ja, het is heel actueel allemaal natuurlijk.
Ja. En een ander filmpje is Alleen Thuis. Dan zie je een jongen en een meisje alleen thuis. Die beginnen te zoenen en hij begint haar te betasten. Op een gegeven moment gaat zijn hand onder haar rok en zij schrikt. En dan komt er ook weer in beeld van wat doe jij? En ook dan ga ik het gesprek aan en vraag ik... hoe zijn zij daar terechtgekomen op deze manier? Met welke verwachting gaan ze zo'n avond in? En ook, hoe kan je ervoor zorgen dat je met dezelfde verwachting zo'n avond ingaat? Als zij aangeeft van ik ben alleen thuis en dat stuurt ze naar hem en hij zegt, ik kom eraan. Wat is zijn idee bij de avond? Wat denkt hij dat er gaat gebeuren en wat wil zij?
Ja.
En hoe kan je elkaars grenzen daarin accepteren?
Maar dat is wel heel belangrijk, want dan heb je echt dat stuk afgekaderd van die weerbaarheid en inderdaad je grenzen stellen.
Ja.
Dat is denk ik nog best een groot probleem, vooral onder vrij jonge mensen. Komen jullie veel tieners tegen tijdens bijvoorbeeld de voorlichting die met dit probleem te kampen hebben? Of wordt dat niet gedeeld?
Heel af en toe wordt er wel eens wat gedeeld. En als me zoiets opvalt, dan ga ik in gesprek met de docent. En eventueel kan die dan doorverwijzen naar een hulpverlener op school.
Ja.
Als er zoiets gaande is. Maar over het algemeen is het meer ze erover te laten nadenken. En we hebben ook een spel waarbij allerlei stellingen en vragen aan bod komen. Die doen we in kleine groepjes. Want niet iedereen durft klassikaal zijn mening te geven. En tijdens het spel... laat ik ze zelf de groepjes kiezen, zodat ze zich veilig voelen en op die manier toch ook hun eigen mening kwijt kunnen, zeg maar.
Ja.
En voor degenen die dat alsnog niet durven, dan denk ik, dan zijn ze er toch mee bezig en over aan het nadenken. En dan komt het ergens toch binnen.
Ja.
Dus ja.
En daar komt ook wel de vraag van tienerouderschap, van als iemand in jouw klas zwanger is, hoe reageer je daar dan op? Om daar een beetje bewustheid, want dat horen we ook vaak van de jonge moeders, toch een soort schaamte of er wordt naar hun op een bepaalde manier gekeken. En ik heb het idee dat dat in de preventielessen wel heel erg ook naar voren komt door het spel.
Ja,
om daarover te hebben,
zeker.
Van iemand met respect dan behandelen van iemand zwanger is.
Of dus als ik goed begrijp, is het een actieve vorm van lesgeven?
Ja, het is heel interactief.
Interactief.
Ja.
We gaan er zo op door.
Just started.
verder? Wat doe je allemaal nog meer met de jongeren?
Studieopdrachten?
Nee, dat in principe niet. Want nee. Dat is dan iets. Want ik kom meestal kom ik één keer op school. We hebben ook een lesserie waarbij je drie keer in dezelfde klas komt. En dan krijgen ze wel ietsje meer verschillende werkvormen. Maar over het algemeen kom ik daar één keer. Ik probeer echt de dialoog aan te gaan. En er komt ook abortus komt ter sprake. En de een is fel tegen abortus en noemt het zelfs moord. En de ander die zegt, ik zou op dit moment echt geen kind willen. Dus ik zou wel een abortus overwegen. En ze dan met elkaar in gesprek daarover te laten gaan.
Maar in wat voor leeftijdscategorie ben je dan aan het vertellen?
Ja, als ik dit nu in mijn hoofd heb, dan denk ik aan ongeveer de derde jaar. Dan vanaf 15 jaar, zeg maar, en ouder.
Hoeveel weten de jongeren al? Als je zeg maar voor de klas staat en je verhaal vertelt?
Ja, dat verschilt zo erg per klas en per persoon eigenlijk. Ja. En de een is op zijn 15e al heel actief. Maar voor de ander is het nog enorm ver van hun bed, zeg maar, letterlijk gezien. Dus,
ja. En hoe reageren ze op jouw verhaal als jij dat allemaal vertelt?
Ja, in het begin moeten ze altijd even... Er is ook wel ruimte voor een beetje giechelen. En het is natuurlijk ook een spannend onderwerp, maar dat maakt het ook weer heel interessant. En eigenlijk is mijn ervaring dat ze het altijd ontzettend leuk vinden. En ik krijg ook de vraag van, kunnen we het spel niet ergens krijgen? Want we willen het nog vaker spelen.
Oh, ja. Dat is wel
misschien
mooi om te horen.
Misschien een tip voor Cyrus.
Niet dat het idee is dat het echt uitgegeven wordt.
Nee, juist de kracht in het verhaal zit gewoon bij preventielessen op school.
Ja.
Die combinatie, dat is heel sterk, denk ik inderdaad, als ik het zo hoor.
Inger, je geeft die voorlichting, maar je zegt je komt één keer. Dus doe jij zeg maar de eerste aanzet en wordt het daarna opgepakt als het nodig is dat er lessen worden gegeven? Gebeurt dat?
Vaak hebben scholen wel een bepaalde voorlichting al opgenomen in hun lessenpakket, zeg maar. Of komt het bij biologie aan de orde? Of soms zijn er themaweken waarin ze allerlei verschillende organisaties uitnodigen, waarin wij dan een van de organisaties zijn.
Ja. Dat het goed gaat.
Ja, precies.
Okay.
Ja.
Duidelijk.
Ja, en soms als ze willen wel eens... dan kom ik in de derde en dan vragen ze of ik dan in de vierde een herhalingsles kom geven. Dus dan kom ik het jaar daarna in de klas hoger.
Oh, dat is wel goed.
Mooi.
Ja.
Kracht zit ook in herhaling, hè?
Nou, zeker.
Ja. Komen jongeren ook, als je de voorlichting hebt gegeven, met vragen die ze liever niet in de groep willen delen?
Ja, dat kan. In de lessenserie heb ik aan het einde van de les altijd een vragenbox waarin ik ze anoniem vraag in wat op te schrijven. Ook degene die geen vraag hebben, allemaal in de box te doen. En dan aan het begin van de nieuwe les beantwoord ik dan die vragen.
Oh, dat is wel goed, ja.
Wat voor soort vragen zijn dat je krijgt?
Ja, dat kan echt verschillen als hoe duur is een condoom? Of ook zulke soort vragen wel, maar...
Of zeggen ze, ik ben verliefd op je.
Dat heb ik gelukkig nog nooit. Nee, die heb ik nog niet gekregen.
Hebben jullie ook programma's voor docenten?
Nee, dat is misschien nog wel een idee. Een soort train-de-trainer programma.
Ja.
Ja, ik neem het mee.
Maar wat goed om te noemen, de docent zit altijd bij de lessen. Hè? Dus dat is ook wel de bedoeling. Zodat hij er ook verder over kan praten met de leerlingen als Inge weer weg is.
Ja, en opdracht die ik achteraf stuur. Een soort testje of een soort quiz die de docenten achteraf nog kunnen doen. En we hebben een kleinere variant van het spel die ik ook geef aan de school. Zodat ze ook nog een bepaalde werkvorm in de klas kunnen doen. Zodat de docenten er wel een beetje opvolging aan kunnen geven.
We gaan er zo op door. Hey.
Just graduated fresh on campus. Fresh. fresh out East Atlanta with no mountains. Damn, fresh out East Atlanta. Up on the boat like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me. Ayy. Shout the craving on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Damn. Shout the caking on me. Got the bacon on me. This is history and I'm making homie. On me. Point blank, close range, that thing. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Oh, no. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana.
In hoeverre blijft Cyrus wel aan het roer staan met betrekking tot het geven van de voorlichting? Want als het op een gegeven moment min of meer uit handen wordt gegeven aan de docenten, is dat hoe het moet wezen dan?
Nee, maar dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Okay. Ik denk ook niet dat dat gebeurt, maar meer dat ze nog even kunnen aangrijpen op de gebeurtenissen tijdens die les. En dat leerling nog even de ruimte krijgen om erover te praten of te reflecteren.
Ja.
Maar niet dat ze vervolgens de voorlichting helemaal overnemen. Nee, dan komen we het jaar daarna dus weer.
Precies.
Ja.
Worden ouders ook betrokken? Dat ze worden geïnformeerd over die preventieprogramma's?
Dat verschilt per school. Vaak als er zo'n themaweek is, dan krijgen ouders een folder met welke thema's aan bod komen. En dan wordt het ook genoemd. We hebben ook wel een folder voor ouders met wat informatie. Bij de lessenserie zit ook een ouderavond erbij. En niet alle scholen nemen die af. En ik moet zeggen dat de opkomst vaak ook niet zo hoog is. Dus dat is dan wel, dat is jammer, vind ik. Want ik denk dat het juist voor ouders heel belangrijk is om open in gesprek te gaan met je kind over dit thema.
Dat is het zeker, lijkt mij.
Denk je trouwens dat er voldoende structuur is op scholen te praten over onderwerpen die betrekking hebben op seksualiteit?
Ik denk dat dat heel erg afhangt van de docent. Ik heb wel eens een les gegeven en de docent stond er echt bij van, nou, ik krijg dit echt niet uit mijn mond.
Ja, ja,
die vond het niet zelf. Ja, en hij zei, ja, ik ben ook een beetje preut en ik vind het al moeilijk om met mijn eigen kinderen te bespreken. Laat staan dat ik dat met mijn leerlingen doe.
Ja.
Dus dat hangt ook heel erg af van hoe een docent daarmee omgaat. En ik denk dat er in welzijnsvakken, zeg maar, daar misschien wat meer ruimte voor is.
Maar dat is wel prettig, kan ik me zo indenken, voor zo'n school of voor zo'n klas. Een docent die hoeft daar niet tussen te staan. En alle moeilijke facetten, die worden bij jou neergelegd. En je bent aan het eind van de dag weer afwezig.
Ja, het heeft wel een bepaalde veiligheid, denk ik. Want ik kan me nog van mezelf herinneren ook dat ik zou niet zo gauw op mijn docent afstappen met vragen over dit onderwerp. Dat zoek je toch meer bij, tenminste, wat ik ook zie bij de jongeren, meer bij vriendinnen.
Ja.
Sommigen kunnen wel heel open met hun ouders spreken, maar zeker niet iedereen. Dan is het fijn als er inderdaad iemand is die daar gewoon open in
wat
kan zijn.
Wat meer afstand van heeft dan ook.
Okay. Ja.
Tamara, toen jij nog op school zat, heb jij toen ook preventielessen gekregen?
Ja, zeker. Al op de basisschool, op de middelbare school kwam dat wel aan bod, hoor. Ja.
Ja, hoe vond je dat toen?
Ik vond dat, ik nam het volgens mij wel heel serieus. Ja,
ja.
Ik was altijd best wel voorzichtig met de pil en met condooms. En ja, dat hebben we gewoon op school geleerd. Ik denk dat qua informatievoorziening er echt wel veel wordt gedaan aan bewustwording. En wat ik in mijn eigen omgeving wel merk, is dat er onder jongens, wat oudere jongens in de 20, zeg maar, wel een dingetje is dat ze geen condooms willen dragen, bijvoorbeeld. Ik denk dat er onder jongeren wel dat ze wel weten hoe ze zich moeten beschermen. Maar dat het wat Inger ook al zei, qua grenzen aangeven, soms dat het nog wel moeilijk wordt gevonden.
Ja. Is dat iets wat jou ook is overkomen? Of dat je zegt van nou, ik kan me daarin vinden dat gebeurt?
Nou, ik heb daar zelf wel ervaringen mee gehad. En mijn vriendinnen ook. Dat is wel iets waar onder de meiden in ieder geval wel over wordt gesproken.
Ja,
ja.
Ja, want dan zoek je toch een soort steun bij elkaar. Van, goh, hoe ga je daarmee om?
Ja.
En hoe doe jij het?
Ja. Ja.
Uiteraard is dit iets van alle tijden. Maar zoals het er heden ten dagen aan toe gaat in de maatschappij, zou je bijna doen geloven dat het zo hoort. En vooral onder jongeren lijkt het heel normaal, en dat is het dus niet. Voorlichting is een belangrijk onderdeel voor de jeugd, dus dat is mooi dat Sirus hieraan bijdraagt. Tamara, Inger en Hanny, bedankt. En volgende week gaan we weer verder met een nieuwe aflevering van deze reeks. Tot zo!